Jesaja 11, vers 10, want het zal geschieden tenzelfde dagen. Welke dag was dat ook alweer? Nou, het was niet een dag van 24 uur, maar gewoon de tijd die hier besproken werd uiteraard. Want dag staat gewoon voor tijd in het algemeen. Of zelfs voor koninkrijk, want dat kan natuurlijk ook, hè. De dag des Heren bijvoorbeeld is de tijd van het licht des Heren. Want daar ging het hier ook over in Jesaja. Want er zou immers licht verschijnen aan een volk wat in duisternis wandelt. En dus wordt het dan toch nog dag. En welke dag is dat dan? Wel inderdaad, de dag des Heren. En die dag is dit dus, hè. Want het zal geschieden dezelfde dagen, dezelfde tijd, dezelfde dag. Kortom, wanneer de Messias zal verschijnen, is dat dus, hè. Of zullen we zeggen, het is de dag waarop er een reisje voortkomt uit de afgehouden tronk van Izii. Zo kan het ook. Dus die dagen van het koninkrijk, daar gaat het om. Het zal geschieden dezelfde dagen, dus in de dagen van het koninkrijk, dat de heidenen, dat zijn gewoon de volkeren in het algemeen, dat de heidenen naar de wortel van Izii, die staan tot op benieuwde volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Het gaat er dus om dat de volken vragen naar de wortel van Izii, en die wortel van Izii was al beschreven in vers 1. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izii, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen, zodat er inderdaad gesproken wordt over de Messias zelf. De wortel van Izii is dus gewoon Christus. En de heidenen zullen naar de wortel van Izii en dus gewoon naar de Messias vragen. Want daar komt het op neer. Ik kan maar niet vinden wat ik zoek hier. Maar misschien vind ik het nog eens. Die wortel van Izii, dat is dus uiteraard Christus. Die zal staan tot banier der volkeren. En over de banier hebben we het alles een keer gehad. Een banier is een soort, is een vaandel. En in elk geval duidt het op de koning van het koninkrijk zelf. Het vaandel is inderdaad een uitbeelding van de machthebber. En hier staat de wortel van Izii, die zal staan tot banier der volken. Dat betekent gewoon dat de wortel van Izii inderdaad de koning over de volken zal zijn. Moeilijker is het niet. En naar hem zal men vragen, dat wil zeggen dat men inderdaad tot hem zal komen en zich bij hem of onder hem zal verzamelen. En dan staat er, en zijn rust zal heerlijk zijn. En dat betekent inderdaad dat dat koninkrijk wat hij zal oprichten een koninkrijk van rust zal zijn, een koninkrijk van vrede. Het is de verwijzing natuurlijk naar de rust waarin Israël en de volkeren gebracht zouden worden door de oprichting van het koninkrijk van de Messias. Nou, ik moet toch eens even kijken. Dit mis ik. Nee, dit mis ik niet. Nou. De volkeren zullen namelijk verzameld worden. En niet alleen de volkeren, maar Israël zelf ook. Daar staat in vers 11, want het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks. Dat wil zeggen dat de volkeren in het algemeen volgens vers 10 verzameld zullen worden tot de wortel van Izii en dus tot de Messias. Maar die verzameling begint met het bijeenvergaderen van Israël. Israël, want dat, zo staat het er, hè. Er zal zijn volk, dat wil zeggen, het overblijfsel zijns volks, weder verzamelen. Dat is nog steeds van belang om te zien, omdat in Romeinen 11 weliswaar gezegd wordt, al zo zal geheel Israël zalig worden. Maar ik heb u er al zo vaak bij verteld, er staat geheel Israël. Dat betekent uiteraard geheel Israël, maar dat betekent uiteraard dat het overblijfsel is van Israël. Dat wat er nog van Israël is. Want dat Israël is inderdaad een levend volk. Het levende volk, dat leeft omdat het tot aanvaarding van de Messias is gekomen. Of tot aanroeping van de Christus. Nou, waarom kan ik dit nou niet vinden? Vreemd, zo'n stapel papier en nou ben ik alles kwijt. Nou goed, dan maar zo. Ik heb het toch echt net nog gezien. Ligt hier achter zich. Hier ligt het. Dat is waar ook, ik heb de kaart voor u gehaald. En toen mijn briefje laten liggen, ja. Zo is het. Nou heb ik een puinhoop hier, zeg. Goed. Het zal dus geschieden te dien dagen, dat is in de dag des Heren uiteraard. Want wanneer begint de dag des Heren? Helemaal, helemaal nauwgezet officieel, aantoonbaar in de schrift zelf, direct na de 70ste week van Daniël. Bij nader inzien kunnen we daar nog over van mening verschillen en zeggen, nou, ik denk dat het toch wat eerder begint of later, want dag des Heren is gewoon het koninkrijk. En wanneer begint dat? Begint dat bij de bekering van Israël of begint het bij de opname van de gemeente eigenlijk? De openbaring van het koninkrijk. Is een beetje moeilijk te zeggen, maar in de Bijbel staat dat de dag des Heren begint. Direct of na de verduistering van de zon, maan en sterren, want dat staat in Joël 2. Want de zon zal verduisterd worden, de maan zal veranderd in bloed. Zal veranderd worden in bloed. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En Matthäus 24 zegt, en terstond na de verdrukking van die verkorte dagen, 1260 dagen, zal de zon verduisterd worden, zal de maan een schijnsel niet geven enzovoorts. Zodat de conclusie is, dat we eerst Matthäus 24 lezen, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En dan Joël 2, de zon zal verduisterd worden eer dat die grote dag des Heren komt. En dus betekent het dat die dag des Heren officieel begint na het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is het markante punt, want dat is het moment immers van het aanroepen van de naam des Heren door het overblijfsel uit Jeruzalem en Sion, volgens hetzelfde Joël 2. En dus is het ter gelegenheid van de verschijning van Jehovah op de Olijfberg te dien dagen. Te dien dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg, nou dat is diezelfde dag dus, want daar begint de dag des Heren. En vanaf dat moment, wat gebeurt er dan? Weer Matthäus 24. Wat gebeurde dan? Wel, de Zoon des Mensen zal komen, grote kracht en heerlijkheid, en hij zal zijn engelen uitzenden. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen van de vier winden. En die generatie die dat meemaakt, zou niet voorbij gaan totdat al die dingen gebeurd zouden zijn. En daarna wordt prompt gesproken over een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Zodat je maar ziet dat de generatie die de verzameling van Israël meemaakt na het einde van de 70ste week, inderdaad niet zal uitsterven tot de jongste dag aan toe. Nou, daar hebben we het net over gehad. Zij overleven zelfs de 1000 jaren. Dan zie je maar, dat is dus niet eens een generatie van 33 jaar of zelfs 40 jaar. Dat is een generatie van meer dan 1000 jaar. Ja, ja, Methuselam zal nog eens staan te kijken hoor. Die haalden dat niet, die 1000 jaren. Nee. Nou goed. Terug naar dit gedeelte dan. Er zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere male zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven. Ten andere male staat er. Dat is eigenlijk het belangrijkste van dit vers. Want dat betekent dat als hij het doet, zal het voor de tweede keer zijn. Hij zal dus al eens eerder het volk verzameld hebben, het overblijfsel van zijn volk verzameld hebben. Dat klopt precies, want eerder zou dat gebeuren bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En het was vanuit Jesaja gezien nog toekomst. Immers in 600, nee, officieel in 598 voor onze jaartelling werd het tweestammenrijk in Babylonische ballingschap weggevoerd en kreeg officieel toestemming om terug te keren daaruit in 536, het eerste jaar van Kores, de Perziaan, volgens de Bijbel althans. En daar gaat het maar om. En dat was de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Daar kwam echter ook slechts een overblijfsel uit terug, want een groot deel kwam namelijk helemaal niet terug. Het was een deel wat terugkeerde onder Ezra en Zerubabel, en nog onder Nehemia, enzovoorts. Nehemia kwam aanvankelijk ook niet terug trouwens. Kwam ook pas later, ook pas in tweede instantie. Maar hoe dan ook, dat was de verzameling uit de ballingschap. Maar hier staat, de Heer zal ten andere malen zijn hand aanleggen om zich weder te verwerven het overblijfsel zijn volks. Dat betekent dat er daarna dus weer een ballingschap zou komen en daarna weer een terugkeer uit ballingschap. En dat moet dus nog gebeuren. Want we kennen pas één terugkeer uit ballingschap, die uit de Babylonische ballingschap dus. Maar vandaag aan de dag hebben we ook te maken met een ballingschap, een diaspora, dat wil zeggen een verstrooiing van het Jodendom. En daar moet het ook uit teruggebracht worden. En de Heer zegt dat hij dat zou doen. Wanneer? Te dien dagen. Dat wil zeggen na het einde van de 70ste week van Daniël. Dat de Heer zich ook als koning zal openbaren aan zijn volk. Waarmee dus meteen gezegd is, dat niet alleen dat wij dat verwachten voor de toekomst, maar bovendien ook dat wij dus niet geloven dat dit in onze dagen gebeurt. Want vandaag is het niet de Heer die hen verzamelt naar het land. Dat kan ook moeilijk, want als de Heer wat verzamelt, dan verzamelt hij zich nu het zogenaamde Israël Gods uit Galaten 6, en het wordt ook verzameld naar Kanaan, maar dan een hemels Kanaan. Naar de hemel namelijk. En ik had het niet eens over de opname van de gemeente. Ik had het gewoon over onze toevergadering tot hem in het algemeen. Dat wij namelijk nu naderen tot de troon der genade. En gebracht worden in Kanaan. Het is nu een tijd waarin de gelovigen verzameld worden. Dat gebeurt nu. En het is dan ook een tijd dat gelovigen verzameld worden. Maar nu is het van toepassing op de gemeente en dan is het van toepassing op Israël. Nou, ten andere malen wil dus zeggen dat dit niet slaat op de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Dat kan ook moeilijk, want dat blijkt uit wat er verder staat in ditzelfde vers. Want er blijkt dat men komt uit Assur, Egypte, Patros, Moreland, Elam, Sinjar, Hamat en de eilanden der zee. En dat is niet hetzelfde als Babel. Hoewel het er wel voor een deel mee overeenkomt natuurlijk. Dus het gaat om een verzameling in de toekomst. Dat zeg ik weer met zoveel nadruk, omdat natuurlijk in de traditionele commentaren dit schriftgedeelte van toepassing wordt gebracht op de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Maar dat kan niet, omdat er staat ten andere malen. Dus kan het niet. Of het wordt van toepassing gebracht op de roeping van de kerk. Zo heet het dan, de roeping van de kerk. Die verzameld wordt uit de volkeren enzovoorts. En dat is een misverstand, want daar gaat dit niet over. Het is weliswaar zo dat dit soort profetieën wel degelijk een soort van toepassing hebben op de roeping, de verzameling van de gemeente. Maar dan wordt het toch wel erg moeilijk om al die beschrijvingen hier, al deze woorden hier, toe te passen. Want dat gaat gewoon niet. Dan kun je het alleen in het algemeen doen, maar daarmee doe je dit schriftgedeelte geen recht. Tegendeel, het gaat om het in tweede instantie of ten tweede male verzamelen van Israël, en dus niet uit de Babylonische ballingschap, maar dan uit de ballingschap die ontstaan is in het begin van onze jaartelling, in het jaar 70, zal ik dat maar zeggen, bij de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, en dus in de tijd na de eerste komst van Christus. En die ballingschap, de zogenaamde Edomitische ballingschap, die bestaat vandaag de dag nog steeds. En daaruit zal Israël terugverzameld worden, nadat eerst het overblijfsel in Jeruzalem de naam des Heer heeft aangeroept. Officieel en namens het Joodse volk. En dat is dus in de dag des Heeren. Dan zal dat wat van het volk over is, overblijfsel zijn volks. Wel, dan zal heel Israël zalig worden, dat is waar. Maar dat is dus wat er van over is. Want een groot deel ervan is inderdaad omgekomen in de grote verdrukking. Die wat Israël betreft inmiddels voorbij is. Want voor de uitverkorenen zouden dagen verkort worden, van de verdrukking zouden verkort worden tot slechts 1260 dagen. Dat is niet veel in vergelijking met de 33 jaar van verdrukking die daarna zouden komen over de overige volken. Dan wordt er ook gezegd waar vandaan dit overblijfsel zal terugverzameld worden. En dat is tamelijk interessant. Hoewel wij natuurlijk gewoon weten dat het bijeenverzameld zal worden van de vier winden. Dat wil zeggen, waar zij ook zich bevinden op aarde, maakt niks uit. Zij worden terugverzameld. Ongeacht al deze plaatsnamen die hier staan. Maar het noemen van deze plaatsnamen is natuurlijk toch wel interessant. Omdat je mag aannemen dat dat heel specifieke verwijzingen zijn naar plaatsen waarheen Israël verstrooid geworden is. Algemeen werd het verstrooid over de hele wereld, maar er zijn natuurlijk echt wel plaatsen te vinden waar zich meer Israëlieten bevinden dan ergens anders. En als je dus een opsomming van plaatsnamen krijgt, mag je verwachten dat daar concentraties van Israëlieten zich bevinden of bevonden. En wat staat er dan dus? De Heer zal ten andere malen zijn hand aanleggen om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië. Overgebleven van Assyrië. Er staat niet dat zij terugverzameld worden uit Assyrië. Je moet zo'n vers dus wel even goed lezen. Er staat dat zij verzameld worden, dat diegenen verzameld worden die overgebleven zullen zijn van Assyrië. Dat wil zeggen, het gaat om hen die oorspronkelijk werden weggevoerd naar Assyrië ooit eens. Want hun afstammelingen zullen terugverzameld worden. Maar waar die afstammelingen zich inmiddels bevinden, wordt er niet bij verteld. Het gaat er alleen om dat hun voorvaderen ooit weggevoerd werden naar Assyrië. Of daar terecht kwamen. En wat daarvan over is, zal terugverzameld worden. Maar waar zij zich op dat moment bevinden van terugverzameling, dat wordt niet gezegd. En dat speelt ook geen rol. Nou goed, dan is dus de volgende vraag niet, wie bevinden zich in Assyrië, opdat ze terugverzameld zouden worden. De vraag is, wie werden er ooit naar Assyrië weggevoerd? En dan is het antwoord, de 10 stammen dus, hè? Efraïm dus, de 10 stammen van Israël werden weggevoerd naar Assyrië, in Assyrische ballingschap, in, wat was het, 721 geloof ik, voor onze jaartelling. En zij zijn daar officieel nooit uit teruggekeerd. Dat er af en toe iemand van die 10 stammen terugkeerde, dat zal wel natuurlijk. Dat weten wij ook zeker, we kennen er in ieder geval één. Uit de stam van Azer. Nee, we kennen er één uit de stam van Azer. Ken je er één uit de stam van Dan, die terugkwam dan? Nee? Nee, uit Azer. Dat was toch Hanna? Of Anna, Anna noemen wij er, want het is Grieks natuurlijk, Anna. Grieken komen uit Atem. Nou, maar Anna, die was de toch, dat is zo in, wat is dat, Lucas 2? Of niet? Weten jullie dat niet? Wat lastig nou, moet ik het zelf opzoeken. Die was toch uit de stam van Azer? Nou, dat is zo. Vooruit, even kijken. Simeon en Anna, want ze konden A niet zeggen. In de staat in vers 36 van Lucas 2. En er was Hanna dus, een profetesse, een dochter van Penuel, dan wel Fanuel, of gewoon Pniel. Allemaal hetzelfde. Uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met de man enzovoorts. Dus ze was uit de stam van Azer. En sommigen zeggen dus zeer wel dat ze wel teruggekomen zijn, die 10 stammen. Nou, dat is een beetje overdreven, want er wordt er maar één genoemd. En je kunt niet zeggen, zie, dan is toch in elk geval de stam van Azer teruggekeerd, want er wordt er ook maar één genoemd. Eén dame nog wel. Dus je moet zelfs erop wijzen dat het iets uitzonderlijks was. Zij was niet een Jood, zij was niet een Jodin officieel, maar zij was een van de afstammelingen van de 10 stammen en het was hoogst uitzonderlijk. Zodat Simeon en Anna samen de Joden en de twee stammen en de 10 stammen vertegenwoordigen. De een vertegenwoordigt Juda, de ander vertegenwoordigt Efraïm. De 10 stammenrijk dus. Heel eigenaardig dat we dus de 2 en de 10 stammen verenigd vinden in Simeon en Anna bij de geboorte van de Heer Jezus. Aha. Waar vinden we hen nog meer verenigd? Wel hier in Jesaja 11, want er staat in vers 13. En de nijd van Efraïm, 10 stammenrijk waartoe Azer behoorde, zal wegwijken en de tegenpartijen dus van Juda, twee stammenrijk, zullen uitgeroeid worden. En Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benijden. En daar wordt dus gesproken over de 2 en de 10 stammen. Die één worden wanneer ze komen tot de Heer. Zodat je maar weer ziet dat inderdaad de 10 stammen ooit zullen terugkeren uit de ballingschap. Want zij zijn degene die weggevoerd werden naar Assur en die daar officieel nooit uit zijn teruggekeerd. Dus, het overblijfsel zijn volk zal hij zich verwerven, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië, Assur. Ik heb de kaart maar weer opgehangen. Hier hebben we Assyrië. En daar hebben we Nineveh, de hoofdstad van het Assyrische Rijk. Voorheen. En daarna komen we terecht bij Egypte. Want er staat het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte. En wat is er dan ooit in Egyptische ballingschap weggevoerd? Dit is een moeilijke. Maar het is gebeurd. Al staat het niet letterlijk vermeld in de Bijbel, maar het wordt, dat wil zeggen niet dat het gebeurd is, maar wel dat het gebeuren zou. Want de wegvoering naar Egypte was wat gebeurde met het tweestammenrijk in het jaar 70. Dat wil zeggen ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. En dat staat in de Bijbel, dat is noodzakelijk ook natuurlijk, want dat zouden we het niet eens weten. Nou, anders zou het alleen weten uit de geschriften van de ongewijde geschiedenis natuurlijk. Hè? Flavius Josephus dus en zo. Want die was daar getuige van. We vinden het namelijk in Deuteronomium 27, meen ik. Of was het 28? 28. Deuteronomium 28 vers 66. En uw leven zal tegenover u hangen. Aan een zijden draadje, denk ik er dan maar bij. Hoewel dat het zwaar van Damocles was. En gij zult nacht en dag schrikken. En gij zult van uw leven niet zeker zijn, wordt er gezegd tot Israël. Desmorgens zult gij zeggen, och dat het avond waren. En desavonds zult gij zeggen, och dat het morgen waren. Vermits den schrik uw harten, waarmede gij zult verschrikt zijn, en vermits het gezicht uw ogen dat gij zien zult. En de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren, in schepen, door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. Want Israël was immers ooit verlost uit Egypte, en hier staat dat de Heer hen zou toestaan om terug te keren naar Egypte, want dat is ook wat er gebeurde. En al daar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot dienstknechten, tot slaven dus gewoon, tot slaven en slavinnen. En dat is de tragiek van Israël, want het was juist uit de slavernij van Egypte verlost ooit. Maar hier staat dat het in slavernij in Egypte zou terugkeren. Dat is ook inderdaad gebeurd bij de verwoesting van Jeruzalem, of althans de jaren daaromheen. Waarbij velen uit de stad, Joden dus inderdaad, over de overblijvende dus van het tweestammenrijk, gevlucht zijn het land uit, voor zover mogelijk was. En in veel gevallen, in zeer grote aantallen, via schepen inderdaad, naar Egypte. En zij hadden dus niks meer en hebben zichzelf dus nog daar als slaaf en slavin verkocht. En er staat er maar er zal geen koper zijn, want zo was het uiteindelijk, omdat iedereen al een slaaf had. Dat wil zeggen, de hele markt was verzadigd. Er waren zoveel Joodse slaven in Egypte dat niemand bood er nog geld voor. Zie. En zij deden dat om zich veilig te weten. Want als men zich verkoopt, is men eigendom van iemand anders. En dan moet je iemand anders je maar beschermen. Dat is de gedachte. En dat is letterlijk zo gebeurd met een deel dus, maar wel een belangrijk deel, van wat er van het Joodse volk overbleef in die dagen. Het is dus inderdaad teruggekeerd naar de slavernij in Egypte. En dat is punt, einde van het hoofdstuk. Want in dit hoofdstuk wordt eigenlijk de hele oud-testamentische geschiedenis, de oude geschiedenis van Israël, besproken. Tot aan het aanbreken van het nieuwe verbond, want dat wordt uitgelegd in hoofdstuk 29 van Deuteronomium. Daar zal ik het dus niet verder over hebben. Maar het gaat erom dat de geschiedenis van het Israël wat verlost werd uit Egypte in de dagen van Mozes en Deuteronomium, dat die geschiedenis weer eindigt met slavernij in Egypte. En wel niet zozeer van de 10 stammen, maar wel van de 2 stammen. Dat was het laatste wat er nog over was. Dus, de 10 stammen waren weggevoerd in Assyrische ballingschap en zijn daar tot vandaag aan de dag niet uit teruggekeerd. De 2 stammen verdwenen uiteindelijk in de In Egyptische ballingschap zou je dus moeten zeggen, in slavernij in Egypte, en zijn er tot op heden niet uit teruggekeerd, zodat als de Heer ten andere malen zijn hand zal aanleggen om hen weder te verwerven, dan zal dat in de eerste plaats te maken hebben met het overblijfsel uit Assyrië, de 10 stammen dus, en vervolgens het overblijfsel uit van Egypte, en dat slaat dan uiteraard op de 2 stammen. De 10 en de 2 stammen, Assur en Egypte. Dat wil niet zeggen dat er zoveel Joden nu nog zijn in Egypte. Dat heb ik van Assur ook al gezegd. Maar het wil gewoon zeggen, het gaat erom dat het laatste deel van de staat toen werd weggevoerd naar Egypte. En die zullen weer terugkeren. Oftewel, de 2 stammen rijk zal weer terugkeren. Dat zou op zich ook genoeg zijn om dit zo te vermelden. Maar ik zei al, je hoeft helemaal niet te zeggen waar ze vandaan komen. Er staat gewoon dat ze overal vandaan komen. Maar nu is het gezegd, er staat er, wel, ze werden weggevoerd naar Assyrië, maar ze komen terug. Ze werden weggevoerd naar Egypte, maar ze komen terug. Het is net de Ramblers, zeg ik altijd maar. Komen altijd weer terug. Wat zeg je nou? Matske, die komt ook altijd weer terug. Ja, dat is waar, ja. Kun je ook maar niet afkomen. Maar goed, dat even terzijde, hè? Nee? Ja. Hij heeft je ook beloofd nog eens terug te komen. Dat mag goed. Wij prefereren de Ramblers trouwens. Maar goed, dat is weer een andere verandering. Maar dat het inderdaad om die 10 en 2 stammen gaat, dat daar de grootste nadruk op ligt, blijkt dus uit vers 13. Dat heb ik al even genoemd, maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Dus we gaan eerst verder met de andere plaatsnamen. Namelijk vervolgens Patros. En dan meteen verder naar Morenland, want dat ligt allemaal in elkaars verlengde. Egypte, Patros en Morenland. Want Egypte en Patros wordt in de Bijbel nogal eens vaker in één adem genoemd. En het is omdat Patros ook Egypte is. Het is zelfs een Egyptisch woord, want het betekent zuidelijk of het zuiden. En dus staat het voor het zuiden van Egypte. Dus hier deze kant op. Staat eigenlijk niet meer op de kaart. Maar helemaal naar beneden in Egypte. Alleen noem het nou niet Neder-Egypte, want daar vergist u zich in. Het is dan Opper-Egypte. Het is naar beneden op de kaart, het is Opper-Egypte, want het is boven Egypte, want het is het hooggelegen deel van Egypte. Het is makkelijk te onthouden, het is heus makkelijk te onthouden, want de Nijl stroomt uiteraard niet van de Middellandse Zee naar het zuiden, maar stroomt uit het zuiden naar het noorden, naar de Middellandse Zee toe, en dus van boven naar beneden, uiteraard. Dus als je zuidelijk in Egypte komt, dan ligt dat hoger dan het noordelijke. Maar Patros is dus Opper-Egypte, maar het ligt beneden op de kaart. Heb je dat? Goed. Want Mitzrayim, Egypte, staat inderdaad voor het meer noordelijke deel van Egypte, Neder-Egypte dus. Dus het ligt in elkaars verlengde, Egypte, en dan verder naar Patros, en dan nog verder naar Morenland, want Morenland is gewoon de vertaling van Kus. Nou ja, wij moeten zeggen Kush. Want anders klinkt het zo beroerd, hè? Kus, dat klinkt zo raar. Want dan hebben we het eigenlijk over 9 zoenen. En dat, nou ja, daar gaat het helemaal niet over hier natuurlijk. Hè? Het is dus inderdaad Morenland, dat klopt wel. Maar het is de aanduiding van Ethiopië. Heet het zo? Ja, het heet helemaal zo, Ethiopië, ja. Abyssinië. Of hoe dat allemaal maar heet, mag die namen lopen allemaal door elkaar. Het heet wij vertalen het met Morenland vroeger. En een Moor is gewoon hetzelfde als het woord neger, want het betekent allebei dat het zwart is. Een Morenland is dus het land der zwarte. En kijk, in de Bijbel is het gewoon zo, je hebt Egypte, en dan eventueel verder weg Patros, maar nog verder weg kom je terecht in, kun je jou het schelen, heel Afrika. En dan zeggen wij, dat is Ethiopië, Kush, dat mag dan zo zijn. Maar in de Bijbel vertegenwoordigt Ethiopië het complete achterland van Afrika. En dus alles wat zwart is, daar. Want zo was het van oorsprong dan. Hè? De zwarte bevolking. Daarom wordt het ook vertaald met Morenland. De vertalers geven daarmee aan dat het niet alleen maar gaat om het gebied van Ethiopië, maar dat het gaat om heel Afrika. Morenland dus. Het land der negers betekent het gewoon, hoor. Dus precies hetzelfde. Dat veronderstelt dus dat er verband bestaat tussen de tweestammenrijk wat weggevoerd werd naar Egypte en vervolgens Afrika. Hoe dat precies in elkaar zit, weet ik niet, want het is niet te verwachten dat zich daar veel Joden zouden bevinden. Hoewel er natuurlijk zijn, ook in Ethiopië, die zwart zijn en die zich uitgeven voor Joden. Maar niet wat de afstamming betreft, hoor, maar wat de godsdienst betreft. Dus dat brengt ons niet veel verder. Maar het is ongetwijfeld wel de gedachte dat Sem, dat wil zeggen, ik bedoel gewoon het tweestammenrijk, maar ik noem het even Sem, dat Sem bij Kanaan of in Kanaan terecht is gekomen. En Kanaan is eigenlijk de kleinzoon van Cham. En Kush trouwens, Kush, was de oudste zoon van Cham. Zodat een Semitisch volk, het belangrijkste Semitische volk zelfs, terecht is gekomen bij Cham. En Cham staat voor al wat vervloekt is. Ja, zegt de Bijbel helemaal. Cham wordt vervloekt en dat betekent dat er een vloek rust op alle zwarte volken. Daarmee heb ik dus niet gezegd dat ik vind dat wij alle zwarte volken moeten vervloeken. Of voor alles opdracht hebben meegekregen om die vloek te bekrachtigen. Ik zeg alleen dat het domweg zo is. En daag me niet uit, anders dan zal ik u dat nog uitleggen ook waarom ik ook inderdaad geloof, ook los van de Bijbel, dat het zo is. Je kan toch niet ontkennen dat er toch wel wat heel bijzonders aan de hand is met de zwarte volk in het algemeen en wij zijn daar bepaald niet jaloers op. Dus het is helemaal niet zo gek om dat een vloek te noemen. En in elk geval is het zo dat van Cham, en dus de zwarten wordt gezegd dat zij knecht der knechten zouden zijn. Niet dat ze dat zouden moeten zijn, dat blanken zouden moeten zorgen dat ze dat vooral zouden zijn. Maar het is gewoon de vaststelling van het feit dat zwarten per definitie een ondergeschikte rol gespeeld hebben in vergelijking tot de overige twee groepen van volkeren, namelijk de Semieten en de Jafetieten. Dus Cham staat inderdaad voor de knecht der knechten. En als dus twee stammen van Juda dus gezegd wordt dat ze weggevoerd zijn naar Egypte, staat er meteen bij als slaven. En dan noem je gewoon één stap verder. Men is daar in Cham en ook in het gebied van Cham. En dat zijn per definitie allemaal slaven. Ik zei dus niet dat we ze tot slaven moeten maken. Maar ik zeg dat ze dat per definitie zijn. Ja, dat mag je niet meer zeggen, maar het is gewoon zo. Alle gekleurde volken zijn van nature geneigd zich te onderwerpen aan blanken. En in blanken hun meerder te zien. Waarom dat is, moet u mij niet vragen, dat weet ik niet, maar dat is gewoon de vaststelling van een feit. Een blanke heet per definitie Tuan, of Massa, of Baas. Ja, nee, welke taal dan ook, dat maakt niet uit. Maar zo is het toch. En dus heus niet omdat dat moet, maar omdat men dat van nature zo doet. Nou, dat laat ik daar maar even bij. Wat ik probeer uit te leggen, is dus dat het Joodse volk daar in dat gebied daar officieel terecht is gekomen. Volgens de Bijbel. En dus geassocieerd wordt met slaven. En zij zijn dat ook eigenlijk. Zijn teruggebracht in de slavernij. En vandaar dat zoveel nadruk gelegd wordt op niet alleen Egypte, maar achter Egypte wordt meteen genoemd Patros en Ethiopië. Er wordt nog een paar stappen verder gegaan. Niet omdat ik denk dat daar zoveel zich bevinden, maar wel omdat het uitdrukkelijk aangeeft dat het Joodse volk dienstbaar gemaakt is en in slavernij terechtgekomen is. En overal dus inderdaad ook onderdrukt wordt. Een lot wat normaal slechts over de zwarten zou komen. Niet moest komen, dat zei ik niet, maar zou komen. Nou. Goed. Dat was dus Patros. En dan Morenland heb ik gezegd. Dat is Kus of Kush. En dat betekent inderdaad, dat is de oudste zoon van Cham. Staat in, wat is het? Genesis 10, geloof ik, hè? Dus het lijkt me wel duidelijk. Maar je moet het allemaal in één verhaal zien. Want dat verhaal van Patros en Kush hoort dus bij Egypte. Je zou het in één adem moeten noemen. Het is de wegvoering van het tweestammenrijk naar het Afrikaanse land. Want er hoort Egypte natuurlijk ook bij. Nou, dan wordt vervolgens genoemd Elam. Elam, Sinior, Hamat en de eilanden de zee. Dus Elam. Elam, dat is makkelijk aan te duiden, want dat is de streek rond het landschap. Elam heet dat, hè? Is het niet Daniel, in Daniel dat het genoemd wordt? Ik zal eens even kijken of dat waar is. Jazeker, dat is in Daniel 8, vers 2. Ik zag in een gezicht, het geschiedde nu toen ik het zag, dat ik in de burg Susan was, van waaruit immers het Medo-Persische Rijk geregeerd werd, waar Daniel zo'n belangrijke man in was. De burg Susan, welke in het landschap Elam is. Dus er staat in de Bijbel zelf bij waar het is. En op de kaart staat het dus ook zo. Even zoeken. Hier. Susa staat er. Het is nu eenmaal een Duitse kaart. Suze. Susa. Susan. En dat is in het landschap Elam. Dat is dus iets verder weg dan Babel. Het ligt voorbij Babel. Maar zoals Patros en Moreland liggen voorbij Egypte, zo ligt Elam voorbij Babel. En daarmee zijn we bij die andere ballingschap die tot nog toe was overgeslagen. We hebben het gehad over Assur en Egypte. De wegvoering dus van de tienstammenrijk waaruit ze niet zijn teruggekeerd. En de wegvoering naar Egypte waaruit ze officieel niet zijn teruggekeerd. Maar daartussendoor had je natuurlijk de wegvoering in Babylonische ballingschap waaruit een deel is teruggekeerd. Het andere deel niet. En dat betekent dat het andere deel daaruit nog steeds terug zou moeten keren. En in dat verband, in verband met die Babylonische ballingschap, wordt dus gesproken over Elam. En dat ligt in verband met, dat is het gebied waarin Susa of Susan ligt. En dat heeft dus te maken met het Medo-Persische Rijk. En het Medo-Persische Rijk was er na het Babylonische Rijk, was de opvolging van het Babylonische Rijk. Men is dus nooit weggevoerd geweest in Medo-Persische ballingschap. Men werd weggevoerd in Babylonische ballingschap. Maar de Babyloniërs werden gewoon opgevolgd door de Meden en Perzen. Zodat de Babylonische ballingschap vanzelf de Medo-Persische ballingschap was. En Elam staat dus voor die Medo-Persische ballingschap. Waaruit maar een deel is teruggekeerd, al lang niet iedereen. Maar in de toekomst zal iedereen daaruit terugkeren. En dus wordt het genoemd Elam. Waarna genoemd wordt Sinear. En van Elam en van Sinear. En Sinear, dat is gewoon synoniem met Babylonië. Hier, het gebied. Het land, hier staat het land Sinear. Dat is dat gebied hier tussen de Eufraat en de Tigris. Vlak voordat ze bij elkaar komen. Maar dat is ook het gebied waar Babel ligt. En de naam Babylonië wordt daar dus ook op van toepassing gebracht. In de Bijbel is dat synoniem. Het land Sinear. Oftewel, het gebied van Babel. En daar hebben we ze dus allebei op een rijtje. Eerst Elam, dat staat in dit geval dus voor de Medo-Persische ballingschap. En Sinear staat voor de Babylonische ballingschap. Maar die twee horen bij elkaar. Men zal daaruit terugkeren. En niet slechts een deel, maar alles wat er nog over is. Waarna genoemd wordt Hamat. En die staat niet op de kaart, dacht ik. Ik heb hem tenminste niet kunnen vinden. Maar het staat wel in 2 Koningen 17. Even kijken. Want in 2 Koningen 17 is sprake van het ingaan van de Assyrische ballingschap van het Tienstammenrijk. En dat heeft te maken met de inname dus van de hoofdstad van het Tienstammenrijk, Samaria. En dat staat dus in vers 6 van 2 Koningen 17. En in het negende jaar van Hosea, de laatste koning van het tienstammenrijk, nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg in Assyrië en deed ze wonen in Hala en in Habor aan de rivier Gozan en de steden der Mede, et cetera, et cetera. En toen kwamen we in vers 24, waar staat, de koning nu van Assyrië bracht volk van Babel en van Gutta en van Affa en van Hamat en van Sepharvaim en deed hen wonen in de steden van Samaria in de plaats der kinderen Israëls. En ze namen Samaria erfelijk in en woonden in haar steden, zodat de Samaritanen van oorsprong gedeeltelijk Hamatieten waren. Zij kwamen uit Hamat en het ligt voor de hand te veronderstellen dat de oorspronkelijke bevolking van Samaria dus inderdaad naar Hamat werd weggevoerd, onder andere. Hebt u dat? Het volk werd weggevoerd en werd vervangen door bijvoorbeeld inwoners van Hamat. Maar als dat zo is, mag je dus aannemen dat de oorspronkelijke bewoners van Samaria, dus van het tienstammenrijk, werden weggevoerd naar Hamat. Die volken werden gewoon verwisseld. Zie. Zodat dit Hamat dan iets te maken heeft met de Assyrische ballingschap die oorspronkelijk genoemd werd. En zo zie je dat de dingen wat uitgebreid genoemd worden. Egypte, daar wordt meegenoemd Patros en Moreland en heel Afrika. En bij achter Assur wordt nog speciaal genoemd Hamat, omdat er in de Bijbel genoemd wordt als plaats waar vandaan mensen naar Samaria genomen werden. En dus ook kennelijk als de plaats waarvan Samaritanen, of waarheen Samaritanen werden weggevoerd in ballingschap. En niet alleen Hamat, maar nog een paar plaatsnamen uiteraard. Maar men zal daaruit terugkeren. Daar komt het op neer. En dan komen we bij het moeilijkste van het verhaal. Want al deze plaatsen die we tot nog toe genoemd hebben, die kunnen we in de Bijbel terugvinden, juist ook in verband met de diverse ballingschappen. Maar daarna wordt er genoemd de eilanden der zee. En dat betekende, dat betekent de kustlanden, de landen die aan de zee gelegen zijn, niet per definitie eilanden, in de tegenwoordige betekenis van het woord, maar het gaat om land wat aan de zee ligt, wat door de zeeën bepaald wordt. Kustlanden noemen wij dat dus gewoon. En het bijzondere is dat wij daar dus verder geen verwijzing naartoe vinden in de Bijbel. Wij weten ook niet wat het is. En we weten ook niet waar het is. Maar in ieder geval is het zo dat een deel van Israël kennelijk is weggevoerd naar deze kustlanden. En dat brengt mij bij de enige verklaring die ik hiervoor ken. Want de enige verklaring die ik ken die er ooit voor gegeven wordt, is dat die kustlanden zijn niet de landen naar het oosten, maar zijn de landen naar het westen toe. Dus dat wil zeggen de landen naar Europa, de landen gelegen in de eerste plaats natuurlijk aan de Middellandse Zee, maar daarna zal het landen gelegen aan de Atlantische Oceaan en meer speciaal de Noordzee en nog meer speciaal zelfs de Oostzee. Dat wil zeggen, en dan komen we bij het bekende verhaal wat ik u al eens meer heb voorgehouden, het verhaal namelijk dat het grootste deel van de tien stammen van Israël inderdaad terechtgekomen is hier in West-Europa, Noordwest-Europa met name. Dat wil zeggen dat de veronderstelling is dan dat de Angelsaksische volkeren, de Angelen en de Saksen dus, dat de afstammelingen zijn van het tienstammenrijk. De Angelsaksische volken en wat erbij hoort. Dat wil zeggen, de bevolking van Engeland, maar ook de bevolking van Noordwest-Europa. Dat wil zeggen de Scandinaviërs en zo voorts. Maar ook voor een deel de bevolking van Nederland. Sommigen gaan er nog veel verder mee. Die zeggen dus ook Noord- en West-Duitsland nog. En dus tot in Noord-Frankrijk aan toe. Ik weet niet precies. Dat kun je toch niet aantonen. Maar niemand kan ontkennen dat inderdaad kustlanden zijn. En in ieder geval schiereilanden en bijna eilanden. Maar het wordt bepaald inderdaad door water. Deze landen. Hetgeen ook al als verwijzing naar het woord kan worden opgevat. En verder zijn er natuurlijk vele verdere verklaringen van, vele toelichtingen daarop. Maar echte bewijzen daarvoor zijn er overigens niet. Maar ik zou niet weten waar ik het anders zou moeten zoeken. Men zoekt ze zelfs nog verder weg, want het is natuurlijk duidelijk dat we nu spreken over Noordwest-Europa, maar dat zijn nou juist die jongens die over de hele wereld zijn uitgezworven. Want ik had het net over Afrika, ik heb letterlijk gezegd dat oorspronkelijk daar dus de zwarte bevolking was. Dat is dus niet meer zo, maar de blanken die daar rondlopen heten ook niet blanken, die heten Europeanen. Want blanken heten overal elders in de wereld Europeanen. Want wij spreken over zwarte en wij vinden onszelf dan het tegenovergestelde, blank. Maar in die andere landen vinden ze zelf Afrikanen of Indiërs, hoe het allemaal maar heten mag. En zij noemen blanken dus niet blanken, maar ze noemen blanken Europeanen. Europeans. Over de hele wereld zo. Nou, het punt is dat juist die blanken, juist specifiek blanke rassen, dat afstammelingen zouden zijn van Israël. En meer speciaal van de 10 stammen. Want ja, die blanke bevolking komt inderdaad uit Noordwest-Europa. Ga je verder naar het oosten, worden ze al donkerder. Ga je naar het zuiden, worden ze ook donkerder. Joden zijn over het algemeen ook al donkerder. Maar als je nou echt hebt over blank en echt zo blank mogelijk en dus blond en niet zwart haar, hè, maar blond, al is het dan donkerblond, dan kom je inderdaad terecht in Noordwest-Europa. En van daaruit is die bevolking uitgezwermd over de hele wereld. De nieuwe wereld noemt men dat, naar de diverse emigratielanden dus ook. Zoals daar zijn natuurlijk Noord- en voor een deel ook Zuid-Amerika. En ook vooral Australië en Nieuw-Zeeland. En verder natuurlijk ook heel speciaal het zuiden van Afrika. Zuid-Afrika dus. Nou, er wonen er niet zoveel hoor. Die 5 miljoen blanken, dat mag geen naam hebben daar, verhoudingsgewijs. Maar goed, ze zijn daar en daar gaat het maar om. En niemand kan ontkennen dat dat precies de landen zijn die slechts bereikbaar zijn per schip en dus over de zee. En dus zijn het per definitie kustlanden, ook al spreken wij soms over hele werelddelen. En from coast to coast in de Verenigde Staten is natuurlijk een flink end. Maar, en het mag dan een landklimaat zijn over het algemeen daar, maar van ons uit gezien zijn het kustlanden. Ze zijn over de zee te bereiken. Van de Bijbel uit gezien ook. En de gedachte is dus dat men daar inderdaad die 10 stammen of de overblijfsel daarvan vindt. Daar kan ik uren over praten, want er zijn talloze argumenten voor, maar ze komen toch nauwelijks uit de Bijbel. Maar dan even iets over die Angelen en die Saxen, want dat... Ja, een haak, een hoek. Een Angleterre wil gewoon zeggen de hoek van de aarde, of gewoon de hoeken der aarde. En de hoeken der aarde, dat is inderdaad waar de Bijbel over spreekt. De hoeken der aarde, dat zijn de plaatsen waarin Israël verstoord zou worden. Wij zeggen dan dat zijn alle windrichtingen, want zo vertalen wij dat dan vervolgens. Maar er blijkt toch een plaats op aarde te zijn die zo heet. De hoeken der aarde, Angleterre, Engeland. Nou, zo kan ik dan nog wel een poosje doorgaan. Ja. Nou, kijk, dit wat ik nu vertelde, dat zijn nog redelijk causale dingen, want het verklaart waar namen vandaan komen. Maar Zebulon, dat is een heel moeilijke zaak. Want Zebulon wordt uitgebeeld als zeevarende natie. Ook in de zegeningen die over de stammen worden uitgesproken in Genesis. Dat gezegd wordt dat die bij schepen aan de zee zou wonen enzovoorts. En men heeft nooit een ander land daarvoor kunnen bedenken dan Nederland. Als er dan een zeevarende natie was in het verleden, in de loop van de geschiedenis dus, dan was dat inderdaad Nederland. Wij moesten trouwens ook wel, want grote delen van de tijd stond ons hele land dus onder water. Ja. En er zijn zelfs hele dorpen en steden, nou haast niet meer, maar vroeger wel, waar men zich eigenlijk altijd maar per schip voortbewoog. Want ja, dat was de vlotste manier toch. Dus daar komt dat vandaan, maar echt de goede grond daarvoor is er niet. De stam van Issachar wordt in dat verband ook wel genoemd trouwens, in verband met Nederland. Maar dat is meer het noorden van Nederland dan. Maar goed, zo kunnen we dus nog wel even hoor. Er zijn nog veel meer argumenten voor, maar niet echt causaal. Ze zitten meer vast in de taal, de uitdrukkingen die gebruikt worden en in de symboliek ook vooral. De symboliek die immers vast blijft, die traditioneel vast blijft en die verandert. En daaruit zou men het verleden kunnen herleiden eventueel. Ja, een van de redeneringen is bijvoorbeeld al die volken die leeuwen in hun vaandel hebben, dat het allemaal afstammelingen zou zijn van 10 stammen. Dat is leuk bedacht, want dat vind je allemaal in Noordwest-Europa, dat is zo. Maar wat moet je dan met Babel, want het heeft ook een leeuw in zijn vaandel. Is een embleem. Dus het blijft toch een beetje uitkijken geblazen. Maar in het algemeen is het dus inderdaad wel waar. Maar die leeuw zou dan inderdaad zijn de leeuw van Israël, hè? De leeuw de stam van Juda. Die leeuw. En niet de leeuw van Oranje of zoiets. Met voetbalschoenen aan, weet je, u kent het beestje wel. Dat het beestje geen pantoffels aan, weet u wel. Dat beestje. Maar het is dan de leeuw uit de stam van Juda, toch echt. Ja, een van de merkwaardigste verschijnselen is natuurlijk, en dat vind ik op zelf eigenlijk een veel beter argument. Een van de merkwaardigste verschijnselen is namelijk dat juist het geloof in Jezus van Nazareth als de Messias, en ik bedoel dus het Bijbelse christendom, dat juist dat verspreid is eigenlijk nou bijna uitsluitend onder deze Anglo-Saxische volkeren. De blanke wereldbevolking. De Europeans. En dat is echt niet omdat het alleen aan hen gepredikt werd, want zo was het niet. Maar het heeft alleen daar maar ingang gevonden, zodat de eersten die tot geloof zijn gekomen in Christus, zijn inderdaad blanken. En als het waar is dat die blanken dan afstammen van de 10 stammen van Israël, dan zijn we dus gewoon rond met het oude verhaal wat ik u al een paar keer verteld heb. Namelijk dat die 10 stammen dan toch op deze wijze alsnog het eerstgeboorterecht krijgen. En dat er de betekenis gegeven wordt aan het eerstgeboorterecht van Efraïm. Want het eerstgeboorterecht zou dan gewoon het eerstgeboorterecht van de gemeente zijn. En de gemeente is de gemeente van eerstgeborenen. En ik heb je al vaker voorgehouden, ik dacht ook in deze plaats hier, dat weliswaar het koningschap gegeven werd aan de stam van Juda. En dat zal inderdaad gerealiseerd worden. Het priesterschap werd gegeven aan de stam van Levi en dat werd gerealiseerd in het verleden, dus dat heeft een vervulling gehad. Het eerstgeboorterecht, los van koningschap en priesterschap, werd gegeven aan de stam van Efraïm, maar dat heeft nog nooit enige toepassing gevonden. Dat betekent dus ook niks verder. En als we praten over Israël en dan over eerstgeboorterecht, dan komen we alleen terecht nog bij, niet meer bij Levi, want het Levitische priesterschap wordt vervangen door het Melchizedekse priesterschap van Christus en dus uit de stam van Juda. Het koningschap wordt ook gegeven aan Christus uit de stam van Juda en het eerstgeboorterecht dan. Ja, het eerstgeboorterecht van Israël werd gegeven aan de gemeente. Waaruit je dus eigenlijk zou moeten afleiden, in elk geval wat mijn vader altijd al gezegd heeft. Die zegt, nou, de 10 stammen zijn in ieder geval een beeld van de gemeente. Dat is zonder meer zo. En Samaria hoort daar dus ook bij dan, als hoofdstad van het 10 stammenrijk. Maar de conclusie lijkt me veel, veel meer gewettigd nog, dat het niet alleen maar een beeld is van de gemeente, maar het is ook de gemeente. Het is niet alleen maar een plaatje, maar het is inderdaad de realiteit zelf. En dat is ook eigenlijk de enige echte grond waarop ik deze dingen dus bereid ben te aanvaarden. Ik kan ze niet bewijzen, ik zeg het er ook altijd bij, ik kan ze niet bewijzen, maar als iemand me vraagt waar moet je 10 stammen zoeken, dan aarzel ik niet met dit te zeggen. Die moet je zoeken in de gemeente. En de gemeente zoek je weer onder de blanke wereldbevolking. Die bij uitsluiting, want moet je even mee naar Handelingen, want wat vind je daar? Dan vind je dat het evangelie gepredikt zal worden, beginnende bij Jeruzalem en dan Samaria. En dan de uiterste der aarde. En wat gebeurt er? Het evangelie wordt gepredikt in Jeruzalem tot en met Handelingen 7. Tot de dood van de kroon. Stefanus bedoel ik. Dus de kroon. Hè, Stefanus. Tot aan de dood van Stefanus. Daarna krijg je meteen de introductie van Paulus. Terzelfde gelegenheid. Als het geopenbaarde koninkrijk, uitgebeeld door Stefanus dus, verdwijnt. Dan krijg je meteen de introductie van het verborgen koninkrijk door het optreden van Saulus van Tarse. En het volgende hoofdstuk, of eigenlijk het volgende vers zou je kunnen zeggen, zegt dat het evangelie verbreid werd naar Samaria. Dat mocht je verwachten. Het geopenbaarde koninkrijk, Stefanus weg en dus Jeruzalem weg. En Paulus geïntroduceerd en dus de roeping van de gemeente in deze bedeling der verborgenheid. En dus prompt Samaria, nou dat is handeling 8, Samaria. En dan nog even verder, want wie bracht het evangelie in Samaria? Dat was Philips, Philippus natuurlijk, die bracht het licht in Samaria, Philippus. En Philippus was die paardenvriend, weet je wel, de vriend van het geopenbaarde koninkrijk. Maar hij bracht het evangelie in Samaria, dus ging het nou toch om het overgang van het geopenbaarde naar het verborgen koninkrijk. Hij bracht het in Samaria en wat deed Philippus daarna? Hij bracht het evangelie aan de kamerling uit Moreland. Moreland, Gam. Kust dus, hè. Kushit, zodat je maar weer ziet dat het evangelie, zodra het uit Jeruzalem naar buiten ging, werd gebracht als Samaria. Dat is een beeld van de gemeente, maar het werd ook gebracht meteen aan de zwarte wereldbevolking. Nou ja, waarvan die kamerling dan de uitbeelding was. En precies hetzelfde vonden we natuurlijk ook bij het optreden van David en toen Salomo. Dat is een beeld van de oprichting van het koninkrijk, immers David en Salomo. Want toen kwam er een juffrouw uit diezelfde buurt. Een zwarte dame. Hè? De koningin, jazeker. Niet van Lombardije, nee. Dat was een ander lied. Die ging uit rijden, ja. Samen met die leeuw met pantoffels, maar daar gaat het nou niet over. Nou goed. Maar nee, was de koningin van Sheba. En inderdaad, men zegt, dat is ook Zuid-Egypte of Ethiopië of in ieder geval Moreland. En het was in ieder geval, daar is men het wel over eens. En zwarte, en daar gaat het om. En dus een afstammeling van Gam. Zodat de evangelie inderdaad gebracht werd aan de gehele wereldbevolking. Daar komt het op neer. Het wordt daar wat symbolisch uitgebeeld, maar dat is wel de gedachte. Maar Samaria staat voorop. Waarom Samaria? Omdat dat de hoofdstad was van het Tienstammenrijk. En het Tienstammenrijk is ongetwijfeld, daar heb ik geen twijfel over, is ongetwijfeld het volk waaruit later alsnog de gemeente gevormd werd. Ik geloof dat dat ook een van de redenen is waarom die 10 stammen weggevoerd zijn in ballingschap en daar verborgen werden. En hun identiteit officieel kwijtraken. Het is een verborgen volk. Dat is toch gewoon de gemeente. Maar goed, net zo goed als de beloften niet toegepast worden op elke Jood, zo worden ze ook niet toegepast op elke Efraïmiet of elke afstammeling van de 10 stammen, want ze worden alleen toegepast op degene die geloven. En zo is het nu ook. Ik zei dus niet dat alle blanken vanzelf behouden worden, ik zei dus gewoon dat de meeste gelovigen juist onder de blanken gevonden worden. Ik moet er meteen bij zeggen, veel te weinig. Want zoveel zijn het er nou ook weer niet. Maar onder andere volken vind je ze helemaal haast niet. Dat is helemaal uitzonderlijk. Nou, daar gaat het maar om. Zijn er ook, kijk, dus even snel. Hè. Wat is het voordeel van de Joden? Wat is het nut van de besnijdenis? Veel op alle manieren, maar dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Maar wie heeft het woord van God verspreid tot op heden over de hele wereld? Niet de Joden, maar de gemeente, zeggen wij. Ja goed, maar nou hebben we het even over etnologie, over de volkeren. Welke volkeren waren dat? De blanke Noordwest-Europese bevolking. En welk land heeft daar de grootste rol in gespeeld? Engeland. En Engeland wordt geïdentificeerd met de belangrijkste stam van de 10, namelijk Efraïm. En Engeland heeft het Bijbelgenootschap uitgevonden. Daarna hebben de Nederlanders ook iets dergelijks gedaan, enzovoorts. Het Nederlands Bijbelgenootschap. Of de Nederlandse Vereniging tot Verspreiding van het Heilige Schrift, hoe het allemaal in elkaar steekt. Maar oorspronkelijk is het de British and Foreign Bible Society, heet dat geloof ik dus, in Engeland. Zij zijn degene die de Bijbels verspreiden. Tot vandaag aan de dag is het zo. En de Hebreeuwse Bijbels die over de wereld verspreid worden, worden gedrukt en uitgegeven in Engeland. En op kosten van Engeland zelfs. Niet officieel, maar het gebeurt vanuit Engeland. Nou, en dat was het voordeel van de Joden en het nut van de besnijdenis. Dat was waartoe Israël geroepen was. Maar het wordt gedaan, niet door de Joden, maar het wordt gedaan door, ja, we moeten of zeggen door de gemeente, of we moeten zeggen door de Angelsaksische volkeren. En in de praktijk is het verschil dus niet zo groot. Er is natuurlijk wel verschil tussen, maar hangt er maar vanaf hoe je die dingen bekijkt. Nou. Dus, en dat vind ik al uiteraard het beste bewijs voor al deze dingen. Nou, terug dus. Eilanden der zee. Dat is dan de gedachte die erachter steekt. Is dan, want anderen weet ik ook niet, dat het een verwijzing is naar Noordwest-Europa, naar Scandinavië, naar Engeland. Die volken horen allemaal bij elkaar, allemaal dezelfde soort, dezelfde aard ook en zo. Maar daarachter ook de andere emigratielanden. En je ziet me weer, het waren niet zwarten die emigreerden, het waren niet gekleurden, het waren blanken die emigreerden. Want zij zijn per definitie de zwervers. Zij zoeken een thuis. Zij hebben geen moeite, blijkbaar, of zij hebben het minste moeite om zich weer eens een ander vaderland te kiezen. En dat komt gewoon omdat ze zich eigenlijk nergens thuis voelen. Ze horen hier ook niet thuis, ze zoeken een thuis. Zij zoeken een vaderland. Zoals het voor zonen van Isaac betaamt. En waar woonde Isaac? Even nadenken, waar woonde Isaac ook weer? Dat is een moeilijke woon. Nou, overal, die verhuisde als het uitkwam, maar hij zocht overal het water op. Hij woonde altijd bij bronnen, putten. En als ze hem die afnamen, dan verhuisde hij gewoon. Dan vocht hij er niet voor, dan ging hij gewoon weer eens ergens anders heen. Dat is precies wat blanken doen. En dat is precies ook wat de Saksen doen. Verhuizen. Doen pygmeeën dat ook? Pygmeeën, hè? Dat weet ik niet, hoor. Ik weet wel, kabouterpichel mee, die was ook altijd op dreef, maar... Waar was de keuzepot, ja. Ja, roept u maar, zou ik nou willen zeggen. Er zijn wat meer merkwaardige volken. Het is inderdaad zo dat waar men gelooft dat de 10 stammen nog steeds zoek zijn en in de toekomst verzameld zullen worden, zoekt men ze dus ergens. En een van de... Dit is de meest verspreide gedachte die ik nu verteld heb. Hè? Dat het dan de Angelsaksische volkeren zijn. Maar als goede tweede komt dan uit de bus de gedachte dat de Zigeuners tot Israël zouden behoren. Maar dat ligt zo voor de hand. Er is geen enkel bewijs voor, hoor. Maar het ligt voor de hand. Omdat die Zigeuners gelijk met de Joden overal altijd op dezelfde wijze vervolgd werden. Hoewel je natuurlijk niet het rijtje moet voortzetten, want als we het nou hebben over Hitler's 1000-jarig rijk, die had 3 groepen die hij systematisch uitroeide. Dat waren Joden, Zigeuners en homoseksuelen. Dus ik weet niet wie ik nou beledigd heb van de 3, door ze in één adem te noemen. En ja, we hadden niet beweren dat homoseksuelen per definitie Israëlieten zijn. Ik bedoel, dat kun je dus zo niet zeggen. Ik bedoel, dit is dus helemaal geen argument, maar het is natuurlijk wel zo dat als je het hebt over een zwervend volk over de aarde, dan hebben we het inderdaad over Joden in de eerste plaats en daarna over Zigeuners. Ze blijven zwerven, maar blijven toch hun eigen identiteit bewaren, omdat ze een heel geheel eigen cultuur hebben. Hoe godsdienstig, hoe religieus die cultuur van de Zigeuners is, weet ik niet. Ik dacht zelfs helemaal niet. Ik dacht dat er helemaal niks religieus in zat. Hè? Huh? Ja, veel katholieken, maar dat komt doordat er zoveel Zigeuners in Frankrijk wonen. En die zijn allemaal zwaar Rooms-Katholiek natuurlijk. Ja, maar dat is niet onderdeel van de specifieke cultuur van de Zigeuners. Verder kun je alleen nog aanhalen dat die Zigeuners inderdaad ergens uit dit gebied hier zo'n beetje... Ik wapper maar een beetje met die hand zo. Hier ergens zo vandaan komen. Zo van Zuidoost-Europa die kant op. Maar hoe precies, weet men ook niet. In Oost-Europa hebben ze in ieder geval meer dan in West-Europa, zo zit het wel. Maar men zegt dan, dat zou dan ook overblijfsel kunnen zijn. Wel, misschien is het één van al die stammen, wie zal het zeggen. Maar misschien ook helemaal niet, hoor, ik weet het ook niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik van de cultuur van de Zigeuners dus ook niks weet. En dus ook niet kan zeggen of het enigszins terug te herleiden zou zijn naar een Joodse cultuur. Of althans een Mozaïsche cultuur. Want het eigenaardige is dat de oorspronkelijke cultuur van de Angelsaksische volkeren wel degelijk te herleiden is naar wat ik dan maar noem een Mozaïsche cultuur. Niet een Joodse, maar zoals bekend het Jodendom ontstond in de Babylonische ballingschap pas. Daarvoor bestond het niet, daarom was de juiste ballingschap. Omdat het helemaal niet bestond. Zie? Maar je hebt wel een veel oudere cultuur zoals je die vindt bij de Samaritanen. Een cultuur namelijk die gebaseerd is op de vijf boeken van Mozes alleen maar. Daarom noem ik dat de Mozaïsche cultuur. En in die zin zou je dus ook zo'n soort cultuur moeten vinden bij de overblijvenden, het overblijfsel van de 10 stammen. En het is inderdaad zo dat de oude culturen van de Britten, zal ik maar zeggen, inderdaad vrij eenvoudig te herleiden zijn naar Mozaïsche beginselen. Hoewel er ook veel laster over rond verteld werd, hoor. Over die oude volken, over de druïden en dat soort dingen meer. Maar, ik heb daar geen twijfels over, dat heeft een duidelijk Bijbelse signatuur, toch, oorspronkelijk. Maar van de Zigeuners zou ik het niet weten, want daar weet ik hoegenaamd niets van. Ik weet alleen, ik ken er maar twee, de ene heette Django Reinhardt en die is overleden, de andere heet Stefan Krapelli, dat was zijn maatje en die leeft nog steeds en speelt nog steeds viool, dus vooruit. Maar meer weet ik er niet van. Dat was een Hot Club de France. Ja. Goed, nou, daar hebben we het een andere keer dan wel weer eens over, hè. Dus maar hier heb je iets. Nou noem ik zomaar even wat, maar hier heb je iets. Want nou noem ik toch een heleboel tegelijk. Ik noem namelijk muziek. En Django Reinhardt was dus de meest bekende jazzgitarist die er ooit geleefd heeft. Een legende. Die had maar 3 vingers aan zijn linkerhand, maar speelde... Is wel wereldkampioen gitaarspeler, zal ik maar zeggen. Het is dwaas, maar hij deed het. Op zijn eigen wijze. Maar het is een snarenspel, gitaar. En die andere, Stefan Krapelli, die dus nog steeds leeft. Die speelde viool, hot viool heet dat, swing viool. Of zoiets. Maar juist dat muziek maken van die zigeuners, dat gebeurt op snarenspel. Dus op gitaren en violen en van klein tot groot. Nee, de violen verkleint het groot. Ja, de bevolking ook. Maar en dat is nou net iets wat je precies ook zo aantreft onder het Jodendom. Ik vind het bijna bespottelijk, maar op de cassette staan kom ik haast nooit, maar in de... Helemaal nooit dus. Maar op de televisie zie ik nog wel eens concerten. En dan kijk ik altijd zo die sectie na van de strijkers. En ja... Ja, daar zitten eigenlijk alleen maar Joden, hè? En een paar waaraan ik dan twijfel, maar dat is zo duidelijk. Dat zijn violisten. Die spelen viool. Een enkele speelt er nog eens klarinet of zoiets. Maar koper, daar zie je ze niet bij. Dat is heel vreemd. Het is een speciale voorkeur. Nou, en dat is het verhaal. Dat soort muziek, dat is precies wat bij die volksaard past. Want je mag het niet zeggen, maar volkeren hebben hun eigen karakter en aard. Vandaar dus ook hun eigen muzikale en in het algemeen culturele eigenschappen hebben. En vandaar dat je onder het Jodendom vind je dan specifiek dat snarenspel. Omdat het iets melancholieks in zich heeft. Omdat het zich leent voor een bepaalde uitdrukkingswijze. Men prefereert het. En dat is precies wat je bij de zigeuners ook vindt. En het komt ongetwijfeld omdat de overeenkomst is dat het beide zwervende volkeren zijn. Die hebben iets melancholieks. En vandaar dan ook dat je uit diezelfde lui dus ook goede jazzmuzikanten vindt. Want jazzmuziek heeft voor een zeer groot gedeelte een negroïde achtergrond. Maar dan niet een Afrikaanse neger, zoals men dan abusievelijk meent te moeten concluderen. Maar een Amerikaanse neger, dat wil zeggen een neger die in ballingschap is. Want in Afrika hebben ze de jazz nooit uitgevonden. Maar in Amerika is dat gebeurd. Dan heb je precies hetzelfde. Dan heb je dus een volk wat zwervend is, wat een thuis zoekt enzovoort. En zich stort op hun muziek. En dan vindt ze een aansluiting inderdaad bij Joden en inderdaad Zigeuners. Het is heel eigenaardig, maar goed, het heeft niks met Bijbelstudie te maken. Dus, maar dit heeft te maken met een beetje hobby van mijn kant. Hè? De muziek dus. Maar het is wel opmerkelijk, ja. Is wel opmerkelijk. Hoe dan die 3 volkeren, de zwarte, de joden en zigeuners, inderdaad elkaar vinden in 1 specifieke muzieksoort. Maar dat zit hem in de achtergrond, de aard van het volk als zodanig. Nou goed, dat bewijst verder niks, maar het is wel interessant om het te zien natuurlijk. Dus wie weet zijn de zigeuners ook een van de stammen van Israël. Ik weet het niet. Nou, daar laten we dus bij. We hadden het dus over de eilanden der zee, hè? De kustlanden, de emigratielanden dus ook, enzovoorts. En dan staat er vervolgens, er stond dus dat zij zullen terugverzameld worden, dan komen ze dan toch nog eindelijk een keer thuis. En dan staat er, en hij zal een banier oprichten, dat is die banier uit vers 10 natuurlijk. Hij zal een banier oprichten onder de heidenen. En onder de heidenen betekent te midden van de heidenen. Te midden van de volkeren. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. Dat is het tienstammenrijk, kennelijk, want daarna wordt gesproken over. En de verstrooiden uit Juda vergaderen. Van de vier einden des aardrijks. Zie je wel, eerst worden wel speciale namen genoemd, maar dan staat er toch de vier einden des aardrijks. Van de vier hoeken der aarde, zo is dat ook te vertalen, zodat je dan toch nog eens een keer terechtkomt in Angleterre. Ja, nou ja, goed. Het gaat om dat Israël verzameld wordt. Van de hoeken der aarde, van waar dan ook. Maar de naam van Engeland ligt hier toch een beetje in verscholen. Maar in vers 12 staat dus gewoon dat alles verzameld wordt. Hij zal een banier oprichten te midden van de volkeren. En hij zal de verdrevenen van Israël en de verstrooiden van Juda verzamelen. Uit die volkeren dus. Dat staat er niet letterlijk zo, maar dat wordt wel geïmpliceerd uiteraard. De banier, oftewel Christus zelf, heeft een plaats te midden van de volkeren. Opdat hij uit die volkeren het overblijfsel zijns volks zou verzamelen. Dat hij bovendien ook die volkeren zelf zal terugbrengen naar de landen waar zij oorspronkelijk vandaan komen, dat is wel waar, maar dat staat hier verder niet. Want hier gaat het echt om de verzameling van Israël. Dat wil zeggen, Efraïm en Juda, de twee stammen en de tien stammen. Waarna dit problemen oplevert, zoals blijkt uit vers 13. Want stel je nou voor, hè, dat straks die tien stammen boven water komen. Ik bedoel het overdrachtelijk natuurlijk. Hoewel ook een beetje letterlijk, want ze komen van de kustlanden, ze komen boven water. En als je water ziet als een beeld van de volkeren, dan is het inderdaad duidelijk dat die tien stammen dus boven water komen, want ze worden uit de volkeren verzameld. Hè? Zo heet dat, hè? Mooie uitdrukking dus. Nou, stel dat dat gebeurt. Wat denkt u hoe de Joden daarop zullen reageren? Ongeacht of dat nou gelovige of ongelovige Joden zijn. Nou, dan krijg je dus gewoon een grote jaloezie, hoor. Dan krijg je dus haat en nijd, heet dat. Want de Joden zeggen, wij zijn Israël, ze hebben die naam al lang geclaimd. Maar als nou toch nog, alsnog de verloren zoon... De verloren zoon bij de varkens vandaan dus komt, hè? Bij de heidenen vandaan komt dus. Ja, nee, dat was het toch... Hij was toch onrein geworden. Hij had het voel van de varkens. Hij had dus wat de heidenen ook aten. Want dat is wat de heidenen aten. Denkt u maar aan Petrus die met het varken geconfronteerd werd. Weet je niet? Dat verhaal is dat. Dus hij had, die verloren zoon had zwijnenvoer, varkensvoer gegeten. En die kwam toch terug tot de vader. Kwam uit de heidenen vandaan. Hij was onrein geworden. Had niet geleefd volgens de Joodse gebruiken. Maar volgens de heidense gebruiken. Hij wist ook eigenlijk niet meer wie hij precies was. Enzovoorts. Maar op een gegeven moment brengt dat tot hem door. En hij keert terug naar de God van Israël. Goed, dat gebeurt dus met Efraïm. Want die verloren zoon is gewoon een beeld van Efraïm. Ik zei dus niet uitsluitend. Ik zei gewoon. Het is meest voor de hand liggend. De verloren zoon is een beeld van Efraïm. Want de vader is God en die had twee zonen, dat is Efraïm en Juda. En de een ging weg en de ander bleef. Onder protest, maar hij bleef. Dat was Juda. Maar degene die wegging was uiteraard Efraïm. En die komt uiteindelijk terug. En wat gebeurt er dan? Dan was die zoon die nooit weg geweest was, die was stinkend jaloers. Ja, omdat de verloren zoon verwelkomd werd met het gemeste kalf, werd geslacht enzovoorts. En die zoon die altijd gebleven was, Juda, dus die zei, nou, ik ben nooit weg geweest. En voor mij is nooit eens een keer dat gemeste kalf geslacht. Toen zei de vader, ja jongen, maar dat is je eigen schuld, want al het mijne is het u. Als je gewild had, had je dat zo kunnen doen, maar je wilde niet. Ik zeg het iets uitgebreider dan het er staat, maar zo was het dan toch wel eens. Al het mijne is het u. Het was altijd al zo. Maar men bliefde niet, dat is met Juda ook zo. Maar als straks Israël de tien stammen dus terugkeren, dan keren ze inderdaad terug tot de Heere, de God van Israël. En dat heeft Juda tot nog toe nooit gedaan. Het was weliswaar niet zoek. Maar daarom diende het die vader nog niet. Nou, dat is het verhaal. En als straks een zoon terugkeert die ouder is en oudere rechten heeft, want Efraïm heeft het eerstgeboorterecht, ja, dan zou je zien dat Juda, de Joden dus, zich behoorlijk aan de kant geschoven zullen voelen, want zij claimen nog altijd het volk des Heren te zijn, het uitverkoren volk, en dat is niet helemaal ten onrechte. Maar er is een ander volk wat hogere rechten kan laten gelden, dat is Efraïm. Of even tussen haakjes, er is een ander volk wat hogere rechten kan laten gelden, dat is de gemeente. Dat is allebei waar natuurlijk. Maar we hebben het nou niet over de gemeente, we hebben het nou even over de toekomst van de 10 stammen in de toekomst. Als de gemeente van de aarde weg is, blijft er heus nog wel wat van die blanke wereldbevolking over, die dan tot geloof komt en die dan vermoedelijk behoort tot de 10 stammen en die dus zal terugverzameld worden naar Palestina. Naar Samaria bijvoorbeeld. Daar kwam het vandaan. En naast daarvoor. Naar Ish-Tabor. Naar de berg Tabor. Die hoort van de mensen van de Tabor en zo. Dus daarvoor. Maar goed, even te zeggen, heeft er niks mee te maken. Even te zeiden. Maar. Je ziet dus in de Nederlandse plaatsnamen ook al deze begrippen uit Palestina nog weer terug. Hè. Maar daar wou ik maar niet over beginnen. Ik deed nou. Per ongeluk, hè? Was niet de bebedoeling. Nee, maar het gaat erom dat de 10 stammen, die zullen boven water komen. En zij zijn in Israël. Want ik heb het u misschien wel eens gelezen, ik kan me niet herinneren, maar de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat Juda van Israël is afgeweken. En dat de naam Israël meegegaan is met het 10-stammenrijk en niet met het 2-stammenrijk. Het 2-stammenrijk heet dan ook niet Israël, het heet Juda. Alleen nadat het 10-stammenrijk helemaal verdwenen was, bleef die naam Israël over. En waar zet je die naam nou op? Nou, bij gebrek aan bewijs, kan die dus alleen nog maar, kan het etiket alleen nog maar geplakt worden op Juda, totdat dus de wettige erfgenaam van die titel alsnog boven water komt. En die komt. En er komt even, en we zijn hier met die titel, want niet jullie zijn Israël, wij zijn Israël. En de fanatieke aanhangers van die leer die ik net verkondigde van over dat de Anglo-Saxische volken eigenlijk erfgenamen van de 10 stammen zijn, die zeggen ook gewoon, de Joden dat is niet Israël, wij zijn Israël. Ze gaan daarin wel heel erg ver en ze gaan zelfs zo ver door te zeggen dat wat zich tegenwoordig Jood noemt, dat is eigenlijk geen Jood, maar het is van afkomst eigenlijk Edomiet. Omdat aantoonbaar is dat in de historie de Joden zich heel nadrukkelijk vermengd hebben, heel doelbewust trouwens ook, vermengd hebben met de Edomieten. Dat is ook niet te ontkennen, dat is ook zo. Maar goed, wij weten dat het niet alleen maar een kwestie van afstamming is, dus doet verder ook niks de zaak. Dan kun je wel zeggen dat wij door Duitsers geregeerd worden. Hè? Ja, ons Nederlandse koningshuis is natuurlijk van Duitse bloed en altijd al geweest. En niet alleen omdat het lied dat zegt, dat is gewoon zo. Ja, nou ja, dat geeft ook verder niks, maar dat is bovendien is het overdrijven, want wij worden door hen niet geregeerd hoor, dat is een misverstand. Dat denken wij alleen maar goed, allemaal even terzijde. Maar op die afstamming zit het dus niet helemaal vast. Maar wat je wel moet begrijpen, is dat als die 10 stammen inderdaad weer tevoorschijn komen, zal dat in ieder geval aanvankelijk, en ik denk ook wel gedurende vele jaren, de nodige problemen opleveren. Want het is toch wel wat, als het Joodse overblijfsel in Jeruzalem de naam des Heren aanroept enzovoorts, en dan ontmoeting heeft met de Heer, en dan eindelijk komt tot geloof in Jezus van Nazareth, en eindelijk de Messias herkent, dat diezelfde Messias het bestaat, om dan te zeggen, ja jongens, maar dat is wel aardig, maar even wachten, we hebben nog andere schapen die niet van deze stal zijn, die zullen er ook eens bij halen, en dan blijkt dat die andere stal, ja, die stal is dat. Dat die andere stal nog wel wat belangrijker is dan die stal van Juda. En dan komen die 10 stammen dus boven water. Zodat het overblijfsel van het volk wat net tot aanvaarding van Christus is gekomen, tot geloof is gekomen, net meent van. En nou zijn we erop, nou zijn we pas echt Jood. Dan blijken er luid te komen die dat nog meer zijn dan zij. Die nog meer Israëliet zijn dan een Jood zelf. Omdat ze Efraïmiet zijn. En dat levert dus inderdaad grote problemen op, ja. Dat is wat hier staat. Want er staat, de nijd van Efraïm zal wegwijken. En de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. En Efraïm zal Juda niet benijden. En Juda zal Efraïm niet benauwen. Dat wil zeggen, dat zou er eerst wel zo zijn. zou er eerst wel eens een wederzijdse jaloezie dus, van beide kanten hoor. Maar het zou verdwijnen. En waar zien wij dat nog meer? Komt dat nog vaker in de Bijbel voor? Ja, wel in die gelijkenis die ik net noemde van die twee zonen. En het komt bovendien... Ja, hoewel, daar moet ik even wat van zeggen. Die gelijkenis van die twee zonen, die kun je van toepassing brengen op de 10 stammen en op de 2 stammen. Maar je kunt ze ook van toepassing brengen op de gemeente en de 2 stammen. Hè? Dat is Efraïm en Juda. Maar voor Efraïm kun je ook de gemeente invullen. Het is de gemeente en Juda. En dat er jaloezie zou zijn tussen christenen en joden. Ja hoor, is dat staat zo vaak in de Bijbel aangekondigd. Dat was ook de bedoeling zelfs. Want de gemeente, het was zelfs de bedoeling dat de gemeente Israël tot jaloersheid, Juda dus, tot jaloersheid zou verwekken. En aan de andere kant vind je zelfs dat gelovigen van de gemeente jaloers zijn op Juda. Ze hadden graag Jood willen zijn, zijn het helaas niet. En laten dus daarom een haar verven. En een baard groeien. Nee, maar die ken ik er wel hoor, die dat doen. Die graag een Joods uiterlijk willen hebben. Ze willen een beetje Joods lijken. Ze zijn er eigenlijk een beetje jaloers op. Ja, nou goed. He? Heb je wel eens een portret gezien van William Booth? Nou, laat maar zitten. Ik was onderweg naar 2 Samuel 19, want daar vind je die jaloezie heen en weer dus ook. En dan hou ik er echt mee op hoor. 2 Samuel 19. Waar het gaat om de terugkeer van David. Nou ja, die was weg geweest hè. Maar hij kwam nou terug, de terugkeer van David. En dan staat er in vers 41. En ziet, alle mannen van Israël kwamen tot de koning en ze zeiden tot de koning. Waarom hebben nu onze broeders, de mannen van Juda, leuk hè, Israël heeft het over de mannen van Juda, waarmee je maar ziet dat Juda niet gerekend wordt tot Israël. Vers 41 van 2 Samuel 19. En ziet, alle mannen van Israël, dat is dus heel Israël eigenlijk, kwamen tot de koning en ze zeiden tot de koning, waarom hebben u onze broeders, de mannen van Juda, gestolen en hebben de koning en zijn huis over de Jordaan gevoerd en alle mannen Davids met hem? Want het waren de mannen van Juda die David teruggeleidden naar Jeruzalem over de Jordaan. Over de Jordaan? Of was het door de Jordaan? Nou ja, het was over de Jordaan. Goed. Het waren de mannen van Juda. Dat klopt. Want als het gaat over de terugkeer van de Heer Jezus, dan is het inderdaad in verband met Juda, de Joden dus. Maar daarna komen alle mannen van Israël en dus van de 10 stammen zeggen, waarom de Joden wel en wij niet? Zie je dat die jaloezie is? En dan staat er, toen antwoordden alle mannen van Juda tegen de mannen van Israël, omdat de koning ons naverwant is, want zo is het dat, want de koning is uit Juda. Het koningschap is uit Juda, het eerste geboorterecht niet, maar het koningschap wel. Goed hè? Ja, omdat de koning ons naverwant is. Het is hun naaste, betekent dat gewoon hoor. Hè? En waarom zijt gij nu toornig over deze zaak? Hebben wij dan enigszins gegeten van de koningskost, of heeft hij ons een geschenk geschonken? Dat betekent gewoon, heeft hij ons soms voorgetrokken? Nee, dat niet. Dat er niet voorgetrokken. Ze hadden hem alleen begeleid. En de mannen van Israël, de 10 stammen dus eigenlijk, antwoordden de mannen van Juda en zeiden, wij hebben 10 delen aan de koning. Dat klopt precies. Zodat je maar weer ziet dat Israël hier bestaat uit 10 stammen. We hebben 10 delen aan de koning en ook aan David. Wij meer dan gij. Want Juda was natuurlijk maar 1 stam. Of eventueel Juda met het restje van Benjamin. Was 1 of hooguit 2 stammen. Waarom hebt gij ons dan gering geacht dat ons woord niet het eerste geweest is? Want het eerste geboorterecht ligt immers bij Israël, de 10 stammen. Om onze koning weder te halen. Maar het woord der mannen van Juda was harder dan het woord der mannen van Israël. Dat wil zeggen, ze hielden toch stand, die Juda. En zij brachten de koning terug, enzovoorts. En verder wordt er niks over verteld, maar het gaat er nou maar om dat er dus jaloezie was over en weer. Bij de wederkomst van David. Een type dus van de wederkomst van Christus, waarbij scheiding bestaat, onderscheid bestaat tussen Juda en Israël. En dat is heel problematisch. Zeker onder omstandigheden van de wederkomst van Christus uiteraard. Nou, daar laten wij het dan inmiddels maar weer eens bij. Want het is de hoogste tijd. Ja, het is grandioos wat er verder staat in Jesaja 11. Ze zullen de Palestijnen op de schouder vliegen. Ja, natuurlijk, die het eerst. Als ze terugverzameld worden. Dat is de vijand waar ze het eerst mee te maken hebben. Dat is nu ook zo, de Palestijnen. En daarna Edom en Moab en Ammon. Edom, Moab en Ammon zijn diezelfde landen die genoemd werden in Daniël 12. Of was het 11? 11, de laatste verse. De eerste landen die aan Israël worden onderworpen. Die landen hier dus in de route van Petra, oostelijk naar Jeruzalem. Die route was dat. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Dat is niet over één, maar over 2 weken, want volgende week hebben wij carnaval. Dan wel wintersport. Maar het is niet te hopen, want ik ga niet weg en ik hoop niet dat er hier sneeuw ligt. Nou, vooruit. Dus u wordt hier weer welkom geheten over 14 dagen woensdagmorgen. Wij zullen danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom die wij ontvangen hebben, dat wij toegevoegd werden aan een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. We danken u dat wij dat hemels Kanaan mogen kennen, het hemelse Jeruzalem mogen kennen, het vaderland wat u ons geschonken hebt, wat beter is zelfs dan het vaderland hier op aarde wat u beloofde aan Abraham. We danken u dat we door uw genade deel hebben gekregen aan het eerstgeboorterecht, door uw verkiezing. En dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van het eerstgeboorterecht van Christus zelf. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en ook dit eerstgeboorterecht trouw mogen zijn. En danken u daarom dat we ook ons mogen bezighouden met dat woord wat u ons gegeven hebt. Omdat we daardoor zouden gebouwd worden, daardoor zouden bepaald worden bij deze geestelijke dingen. En betrokken zouden zijn ook bij het werk wat u doet nu en ook in de toekomst. We willen u daarom dankzeggen voor deze morgen dat u woord mocht openen. We willen elkaar bij u brengen ook wanneer we deze plaats verlaten. Moet u met ons zijn en onze harten en onze zinnen bewaren en uw naam in ons groot maken om Christus wil. Amen. Als ik me goed herinner. Jesaja 11, dat begon met te spreken over een reisje dat zou voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii. Op wie de geest des Heren zou rusten. Oftewel die eerst in het verborgene zou optreden, maar die daarna zich ook zou openbaren en een nieuwe schepping tot stand zou brengen. Want dat is al wat ook in hetzelfde schriftgedeelte, de eerste verse van Jesaja 11, naar voren gebracht wordt. Waarna de tweede helft van dit hoofdstuk spreekt over wat genoemd wordt het herstel van Gods volk. Dat hebben de vertalers boven vers 10 gezet. Waarbij zij op tactische wijze in het midden hebben gelaten wie Gods volk eigenlijk is. Dat moesten zij ook wel, want de traditionele verklaringen over dat schriftgedeelte die zijn erg tegenstrijdig en incompleet. Want voor een deel laat men het slaan op de terugkeer van Israël uit de ballingschap. Voor een ander deel laat men het slaan op de situatie van Israël in de dagen van de Maccabeën. Dat is raar, maar het is zo. En voor een nog ander deel laat men het slaan op de kerk, heet het dan, natuurlijk. Maar goed, daar kom je dus nooit mee uit. Maar ze hebben dus in het midden gelaten wie dan Gods volk is. Want het zou dan Israël moeten zijn, het zou de kerk kunnen zijn enzovoorts. Toch is dit schriftgedeelte niet zo twijfelachtig. Want het is onmogelijk om deze dingen te verklaren alsof ze in het verleden reeds gebeurd zijn. Dat is niet te doen en dat moet elke verklaarder ook inderdaad toegeven. Maar wanneer we zien wat er letterlijk staat en ook de letterlijke betekenis aanhouden, dan kunnen we het minst verkeerd. En dan blijkt het duidelijk te spreken over de terugverzameling van Israël, even zelfs van heel Israël uit de volkeren. Zoals er staat vanaf vers 10, want het zal geschieden dezelfde dagen, dat de heidenen naar de wortel van Izii, die staan zal tot benier der volken zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven. het overblijfsel zes volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Patros en van Morelanden, van Elam en van Siniar en van Hamat en van de eilanden der zee. Daar hebben we al over gesproken en we hebben gezien dat er ook uitdrukkelijk staat dat de Heer dat ten andere malen zal doen. Hij zal ten andere malen zijn hand aanleggen om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks. Dat betekent dat het helemaal zelfs niet gaat, ook niet voor een deel, dat het helemaal zelfs niet gaat om de terugkeer uit de Babylonische ballingschap waarop gezinspeeld zou worden. Maar dat het teruggaat om een tweede, dat het slaat op een tweede terugkeer uit ballingschap, oftewel een terugkeer uit een tweede ballingschap. En zo is het nou maar net, want het gaat over een terugkeer uit ballingschap die zelfs nu nog toekomst is. We hebben ook gezien dat het een overeenstemming is met wat hier precies staat, want men zal terugkomen uit Asser, dat wil zeggen, het spreekt over de terugkeer van de 10 stammen, dat kan niet missen, want Assyrië is dat wereldrijk wat de 10 stammen in ballingschap heeft weggevoerd. Dus het gaat om dat er overgebleven zal zijn van Assyrië, dat gaat over de 10 stammen, en van Egypte. En daarvan hebben we gezien dat dat kennelijk gaat over de 2 stammen. 2 stammen namelijk die in het jaar 70 van onze jaartelling weggevoerd werden, inderdaad naar Egypte. Wij zouden er niet opgekomen zijn als het niet gewoon in Deuteronomium gestaan had. En ik heb u dat laten zien, dacht ik. Dus de 10 en de 2 stammen. Daarna wordt gesproken over Patros. Heeft ook te maken met Egypte. Moreland. Elam. Siniar. Hamat. En zelfs de kustlanden. Oftewel de eilanden der zee. En dat schijnt aanduidend te zijn van de plaats waarheen de 10 stammen vanuit de Assyrische ballingschap verstrooid zijn geworden. En daar hebben we dus ook al even over gesproken. En daarover gaan ook de volgende versen, want er staat dan in vers 12. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de 4 einden des aardrijks. Vers 12 spreekt dus heel nadrukkelijk en letterlijk, klare taal over de terugverzameling van zowel de 10 als de 2 stammen. Zelfs in die volgorde, hetgeen wat ingewikkeld is, maar het staat er nog eenmaal. Ik dacht dat we bij dit vers een beetje gebleven waren. Het gaat dus om de terugkeer van beide delen van Israël, 10 stammen en 2 stammen, en ze worden vergaderd van de 4 einden des aardrijks, van de 4 hoeken der aarde, of van de 4 winden, wordt het op andere plaatsen genoemd. Ik denk met name ook aan Matthäus 24. Hè. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden. En hij zal zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de 4 winden. Van de 4 einden des aardrijks, uit alle richtingen. Zodat je maar weer ziet dat het niet gaat om een ballingschap als zodanig, maar het gaat om het volk wat verstrooid is. En dat is het resultaat geweest van niet alleen van één ballingschap, maar zelfs van meerdere ballingschappen. Want er zijn natuurlijk meerdere ballingschappen geweest en de volkeren zijn daar, of de stammen van Israël, zijn daar nooit volledig uit teruggekeerd. Het volk is langzamerhand verstrooid geworden over de gehele aarde. En zo is het inderdaad vandaag nog. Maar hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen. Het staat zelfs in die volgorde. Dat zegt niet zoveel. Daar mag je geen conclusies aan verbinden, tenzij dat het er heel uitdrukkelijk bij staat. Want ja, je moet de dingen nou eenmaal in een bepaalde volgorde vertellen. En de volgorde die hier genoemd wordt, is natuurlijk de volgorde van eerst Israël. En dus de 10 stammen en dus Efraïm en dus de eerstgeborene. Dat zal ook de reden zijn waarom dat voorop staat. Eerst Israël en dan pas Juda. De naam Israël is uiteraard het belangrijkste. De naam Israël hoort immers bij de eerstgeborenen en bij de 10 stammen. Die wordt dan ook het eerst genoemd. Hoewel je natuurlijk heel gemakkelijk daarin zou kunnen lezen iets overdrachtelijks. Namelijk, je zou erin kunnen lezen dat de 10 stammen nou eenmaal, zoals we weten, ook een beeld zijn van de gemeente. En dan zou je kunnen zeggen, dan wordt eerst de gemeente verzameld en dan pas het Jodendom, dan pas de Joden. Dat staat er dan ook. Dat is ook zo. Maar of dat de volgorde van de gebeurtenissen is volgens dit vers, dat waag ik te betwijfelen. Het gaat om de volgorde van belangrijkheid. Het is ongetwijfeld zo dat de verzameling van Israël of van Efraïm het belangrijkste is. De eerstgeborene. die zoek is tot op heden en die weer boven water zou moeten komen. Dus we gaan gewoon naar vers 13, waar deze dingen nog verder worden toegelicht. Daar staat namelijk, en de nijd, dat is dus de jaloezie, of jaloezie, of ik weet niet hoe het heet, afgunst dus.